Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, welkom in een tweede aflevering in dit programma over het leven van de dienares Gods Dorothy Day. In de eerste aflevering hebben we al kunnen horen over haar toch zeer merkwaardige levensweg.
Dorothy werd geboren op 8 november 1897 in New York uit een groot gezin behorende tot de episcopaalse Anglicaanse kerk, maar uiteindelijk niet praktiserend. Toen ze 7 jaar oud was, verhuisde het gezin naar San Francisco en was ze zeer onder de indruk van al het leed veroorzaakt door een zware aardbeving. Vooral de zelfopofferingen van vele mensen. In haar tienerjaren verslond ze boeken over politiek activisme. Boeken van auteurs die het sociale onrecht en de extreme armoede aanklaagden.
Maar met de jaren evolueerde ze naar meer radicale opvattingen tot zelfs de klassenstrijd. Tijdens haar hogere studies werd ze zelfs lid van de Socialistische Partij en distantieerde ze zich van het christendom. Ze vond het idee van het anarchistisch communisme zeer interessant. Een theorie gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, beheerd door lokale arbeidsraden met democratisch verkozen afgevaardigden. Er was nog een verschil met het marxisme, waarbinnen wel een grote staat en een partij bestaat. En zo zien we Dorothy in 1916, op de leeftijd van 19 jaar, stoppen met haar hogere studies, verhuizen naar New York en werken als journaliste voor allerlei links georiënteerde socialistische bladen. En zo stond ze in de straten van New York te dansen om haar vreugde te uiten over het welslagen van de communistische Oktoberrevolutie in Rusland in 1917.
Ze kwam ook 15 dagen in de cel terecht wegens deelname aan zitacties voor het Witte Huis, voor vrouwenrechten, zoals voor het algemeen stemrecht voor vrouwen. Ze had een liefdesrelatie met Mike Gold, een radicaal schrijver die later een prominente communist werd. En zo kwam ze ook meer onder de communistische invloed via vriendschappen met Anna Louisa Strong en Elizabeth Gurley Flynn, leden van de Amerikaans-Communistische Partij, nauw verbonden met Moskou.
Op de leeftijd van 20 jaar had ze een relatie met Lionel Moise, van wie ze zwanger werd, en onder druk een illegale abortus liet ondergaan, waarover ze later heel veel spijt heeft gehad. Op 24-jarige leeftijd huwt ze burgerlijk met Berkeley Tobey, zaakvoerder van het socialistisch tijdschrift The Masses, maar het jaar daarop strandde het huwelijk. Daarna verscheen van haar een semi-autobiografische roman met de titel The Eleventh Virgin, de elfde maagd, een roman gebaseerd op haar relatie met Lionel Moise. De filmrechten voor het boek leverden Dorothy $2,500 op, waarmee ze een strandhuisje op Staten Island, een district van New York, kon kopen. En daar leefde ze een romantisch leventje met bioloog en activist William Betterham. Ze werd onverwacht zwanger en daar William dat niet zag zitten, woonde ze een tijd tijdens haar zwangerschap bij haar moeder in Florida. Maar daar kwam ze dan heel intensief in contact met het katholieke christendom. En zo schreef ze later.
Ik leerde God kennen dankzij een volledige liefde die zowel lichamelijk als geestelijk was. Ze keerde terug naar haar huisje en op 4 maart 1926 werd dochtertje Tamara Teresa geboren. Dorothy onderhield nu een intens gebedsleven, bezocht de kerk en las religieuze lectuur. En dan gaat het snel.
Dorothy ontmoette zuster Aloysia van de Sisters of Charity of New York, die haar catechese gaf. In juli 1927 werd dochtertje Tamara Teresa gedoopt en in december Dorothy zelf. Haar vriend William vond dat allemaal onbegrijpelijk en het koppel ging uiteen de avond voor haar doopsel. Dorothy werd journaliste voor katholieke bladen zoals de Commonweal, waarvoor ook grote katholieke schrijvers artikels bezorgden. Maar ze zat van binnen met een dilemma. In de jaren 30, met de zware economische depressie, werden voornamelijk vanuit communistische hoek de hongermarsen naar Washington georganiseerd. En Dorothy had daar eigenlijk heel veel sympathie voor en ging er ook heen om verslag uit te brengen. En zo schreef ze later.
Ik kon schrijven, ik kon protesteren om het geweten te prikkelen. Maar waar was de katholieke leiding bij het bijeenbrengen van groepen mannen en vrouwen voor de reële werken van barmhartigheid?
Ze wilde trouw zijn aan het katholieke geloof en terzelfde tijd was er in de samenleving die zware socio-economische ellende. Hoe moest je dat aanpakken binnen deze katholieke overtuiging? En daar bad ze voor. En God zou haar gebed verhoren en dan nog op het feest van Maria onbevlekt ontvangen, op 8 december 1932. Maar laat ons eerst, zoals in de vorige uitzending, wat muziek horen uit die tijd.
Ja, inderdaad. Zo zong Bob Miller in 1932 The Rich Man and the Poor Man. O, de rijke man blijft thuis als hij ziek is en belt de dokter. Maar de arme man moet naar zijn werk. Hij moet op tijd zijn om op de klok te slaan.
There's just two kinds of people, the sinner and the saint. There's one that gets and always got, while the other poor one ain't. Oh, the rich man drives his Lincoln past the red light with a grin, and the poor man follows right behind in his little hunk of tin. There's a motorcycle copper following up on that trail. Oh, the rich man tears his ticket, but the poor man goes to jail. Rich man takes the high road anywhere that he may go, but when the poor man's traveling, he must always take the low. So if you're rich, you'll travel snug as peas are in the pod. Oh, the rich man rides the cushion and the poor man rides the rod. Oh, the rich man, when he's ailing, stays at home and calls the doc. But the poor man has to go to work, be in time to punch a clock. The rich man takes his medicine, has his doctors and his nurse. So the rich man, he gets better, but the poor man, he gets worse. Oh, the rich man steals a million from the bank that he controls, while the poor man steals a loaf of bread or a penny's worth of rolls.
They take them to the courthouse. One is laughing, one's in tears. Oh, the rich man gets an apology, while the poor man gets 10 years. Oh, the rich man gets a lawyer, and the lawyer pleads his case, while the poor man asks for sympathy, but of that there is no trace. So if you're rich, don't worry, but the poor must give up hope. Oh, the rich man gets acquitted, while the poor man gets the rope. Oh, the rich man, when he kicks off, has a casket made of gold, while the poor man has a wooden box, and his grave looks mighty cold. The rich man gets a sermon, but here's one thing that's sure: when the rich man takes that long last ride, he's as much dead as the poor.
Op 8 december 1932, op het oogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, bezocht Dorothy Day de in aanbouw zijnde basiliek van het Nationaal Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis, waar ze bad om vervulling van haar wens om vanuit haar katholiek geloof te kunnen werken onder en voor de arbeiders en de armen. Deze basiliek bevindt zich in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. en het bouwwerk is de grootste katholieke kerk in de Verenigde Staten en is na het Washington Monument het hoogste bouwwerk van de stad. Het idee voor deze bouw was ontstaan nadat in 1847 paus Pius IX officieel Maria als de onbevlekte ontvangenis tot patroonheilige van de Verenigde Staten verklaarde. En na haar bezoek en gebed in de basiliek ontmoette Dorothy de 20 jaar oudere man Pierre Morin, die een zwervend bestaan leidde. En voor haar betekende deze ontmoeting een verhoring van haar gebed. Ook het leven van deze man is nogal merkwaardig.
Pierre Morin werd geboren in 1877 in Frankrijk, in Saint-Julien-du-Tournel, tussen Lyon en Montpellier, uit een arm boerengezin. Hij volgde onderwijs in een school van de Broeders van de Christelijke Scholen, waar hij dan ook een klassieke, theologische, religieuze en pedagogische opleiding bekwam. Hij trad toe tot deze gemeenschap en gaf les in verschillende scholen rond Parijs. Broeder Pierre Morin kwam dan in contact met Marc Sanguier en diens krant en de beweging daaraan verbonden, Le Sillon.
Marc Sanguier, overleden in 1950, was een Frans jurist, journalist, theoloog en filosoof die zich vooral inzette om via het onderwijs de arbeidersklasse te verheffen. En met zijn blad Le Sillon probeerde hij het engagement van katholieke leken in lijn met de katholieke sociale leer van Rerum Novarum van paus Leo XIII te onderbouwen. En zijn doel was de verzoening tussen de klassen en tussen kerk en de staat. Broeder Pierre Morin hernieuwde zijn tijdelijke geloften bij de Broeders van de Christelijke Scholen niet meer en voegde zich bij deze Sion-beweging met de samenkomsten in de Sion-kringen met haar militanten, waaronder zowel de arbeidersjeugd, maar ook uit hogere middens. Bijvoorbeeld, op het Nationale Congres in 1905 waren bijna 1000 militanten aanwezig uit deze Sion-kringen.
Maar na enkele jaren nam de gewezen broeder Pierre Morin in 1906 zijn ontslag uit de Sion-beweging. De reden is nogal complex en kort samengevat komt het daarop neer.
Stichter Marc Sanguier, zoals hij zelf verklaarde, evolueerde meer naar uiterst links en sloeg meer en meer de politieke richting in en met minder religie. Vooral na wrijvingen met het episcopaat en de vermanende encycliek van paus Pius X uit 1910, die vooral de socialistische tendens verwierp. Nu, de uitleg is uiteraard veel complexer en de ideeën en doelstellingen van de Sion-beweging hebben zeker veel goed gedaan voor de verbetering van de arbeidersklasse. Maar op het einde van de vierde uitzending komen we daar even op terug.
Voor Pierre Morin volgde een echte zwerversbestaan door Frankrijk en Canada. Hij kwam terecht in 1911 in Amerika, waar hij onder andere werkte in de mijnen en de staalfabrieken, tussen de arbeiders en geconfronteerd werd met de werkomstandigheden. Ook hier gaan we niet dieper op in.
Maar, zeer belangrijk, is dus de ontmoeting op 8 december 1932 van de 55-jarige Pierre Morin met Dorothy D. En beiden zaten grotendeels op dezelfde golflengte. Pierre Morin was een man met een diep intellect en met uitgesproken sterke opvattingen. Hij had een visie op sociale rechtvaardigheid en de verbinding met de armen, die deels werd geïnspireerd door Sint Franciscus van Assisi om dan daaruit te ageren. Pierre was tevens zeer goed thuis in de geschriften van de kerkvaders en de pauselijke documenten over sociale zaken, zoals deze die waren uitgegeven door paus Leo XIII en zijn opvolgers. En Pierre Morin, die we vanaf nu op zijn Engels Peter Morin gaan noemen, gaf Dorothy D. de basis in de katholieke sociale leer, nodig voor de sociale actie, waarvan ze allebei de noodzaak aanvoelden.
Deze ontmoeting was echt een verroering van het gebed van Dorothy D. in de basiliek van het Nationaal Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis in Washington. Het was een antwoord hoe ze de zware socio-economische ellende met veel armoede en onrechtvaardigheid in de samenleving resoluut kon aanpakken, maar in trouw aan de sociale leer van de kerk.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Peter Morin startte een nauwe samenwerking met Dorothy D. En zo bekwam ze dus een antwoord op die vraag die in haar woekerde: is het mogelijk radicaal te zijn en niet atheïstisch? Is het mogelijk te protesteren, zaken aan de kaak te stellen, aan te klagen, te demonstreren, op misstanden te wijzen en hervormingen te eisen zonder de religie overboord te gooien. En zo verklaarde ze.
We moeten het systeem veranderen. Die verrotte, decadente, industriële, kapitalistisch systeem dat zoveel leed veroorzaakt. Maar we moeten niet de regeringen omverwerpen, zoals de autoriteiten de communisten altijd verwijten.
We zullen ook verder in haar levensweg vaststellen haar bijzonder radicaal gevoel tegen onrechtvaardigheid, maar evenzeer een radicale houding tegen iedere vorm van geweld. Peter Moran raadde Dorothy aan als alternatief voor het communisme een eigen krant te starten vanuit de katholiek-sociale gedachte. En Dorothy D. vond een uitgever die voor $57 2500 exemplaren wilde drukken. En op 1 mei 1933, dag van de arbeid, kwam de eerste editie van de krant The Catholic Worker of Katholieke Arbeider uit en vanaf december van datzelfde jaar was de oplage gestegen naar 100.000 per maand. Het werd voor het eerst verkocht en verspreid op de Union Square in New York en kostte 1 cent. Maar daar in die periode van de Grote Depressie vele arbeiders geen cent bezaten om de krant te kopen, kregen velen het gratis. Want Dorothy zelf zei het volgende.
Deze krant is voor diegenen die in overvolle opvanghuizen moeten schuilen voor de regen. Voor diegenen die elke dag erop uit moeten gaan in de zo goed als hopeloze zoektocht naar werk. Voor diegenen die denken dat er geen hoop meer is voor de toekomst en geen erkenning voor hun benarde situatie.
Maar deze boodschappen waren wel niet uniek. De socialistische en communistische vrienden van Dorothy streden ook voor deze doelgroep. Maar hier was de uitdaging dat de katholieke kerk ook een sociaal programma heeft. Trouwens, dat het Dorothy en Peter Morin lukte om de krant ook via de kerken te verspreiden, was een verrassing voor velen. Want vele behoudende katholieken en christenen waren doorgaans zeer fel anticommunistisch en beperkten hun armenzorg tot de eigen parochie. En zelden hadden deze parochies bijvoorbeeld een opvanghuis voor de daklozen. Maar tevens logisch dat de ideeën van Dorothy in deze middens zeer wantrouwig werden geïnterpreteerd als neigend naar het communisme. Maar Dorothy vond het een taak van de kerk en eigenlijk van iedere mens om barmhartig te zijn.
We moeten dus onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en persoonlijke offers brengen. We moeten onze groeiende neiging om te zeggen, we laten alles over aan de staat, het hoofd te bieden. Het is een taak die onze lieve Heer onszelf heeft opgedragen.
Graag zouden we nu een klein woordje willen zeggen over het conceptidee van Dorothy D. en Peter Moran over hoe een goede samenleving zou moeten functioneren. We gaan pogen het eenvoudig uit te leggen. We hadden het reeds over het anarcho-communisme waarmee Dorothy sympathiseerde voor haar bekering. Een theorie niet in de betekenis van een chaos, maar wel zonder een grote staatsstructuur. Een visie gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, beheerd door plaatselijke arbeidsraden met democratisch verkozen afgevaardigden. Er was dus wel een verschil met het marxisme waarbinnen wel een grote, overkoepelende, autoritaire staat en partij heerst. En een van de bedenkers was de vreedzame revolutionair, de Rus Pyotr Kropotkin, uit een prinselijke, adellijke familie, geleefd tussen 1842 en 1921.
Deze man was oprecht bezorgd om de sociale onrechtvaardigheden en armoede in Rusland ten tijde van het tsarenregime. Hij was opgeklommen tot het officiële militaire elitekorps van de tsaar en kreeg onder andere als opdracht het strafsysteem in Siberië te gaan onderzoeken. Wat hij daar zag, was barbaars en mensonwaardig. Hij en zijn broer verlieten uiteindelijk het leger. Na het horen van een bloedbad door het leger gepleegd in Siberië.
Pyotr Kropotkin ging daarna studeren aan de universiteit richting geografie. Maar ondertussen las hij vele boeken en nam deel aan bijeenkomsten met socialistische inslag, zoals ook in Zwitserland en Rusland. Om een verhaal weer kort te maken, uiteraard werd hij vervolgd door het regime van de tsaar. Zo verbleef hij in Engeland en werd onder andere mede-oprichter van het anarcho-communistische blad Freedom. Na de februari-revolutie van 1917 keerde hij terug naar Rusland, maar later, na de oktoberrevolutie, verwierp hij het nieuwe regime, die hij beschouwde als een louter bolsjevistische staatsgreep en het einde van een echte revolutie om echt het onrecht en de armoede waarlijk te bestrijden. Zijn begrafenis in 1921 werd een grote demonstratie tegen de bolsjevisten. En door het idee kende Pyotr Kropotkin al van in de tijd voor haar bekering. Maar Peter Morin bezorgde haar nog andere lectuur van deze Russische activist.
En zo ijverde Peter en Dorothy dan naar hetgeen genoemd werd een soort van katholiek-anarchistisch idee. Uiteindelijk kwam het daarop neer om het mooie idee van rechtvaardigheid en onrecht, die vooral in linkse bewegingen gepropageerd werden, te brengen in een katholieke omkadering.
Bijvoorbeeld in een krant The Catholic Worker propageerden ze het distributisme, een politiek-economische leer die eigenlijk teruggaat naar katholieke schrijvers zoals Chesterton en min of meer in de richting van de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII. Het belangrijkste kenmerk van het distributisme is de verdeling van de productiemiddelen onder een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Chesterton verwoordde dat met de uitspraak 3 acres and a cow, een hectare en een koe. Ieder gezin moest bij wijze van spreken rond kunnen komen en in de mogelijkheid worden gesteld om wat te sparen door in het bezit te komen van een lapje grond. En daarbij vormde het gezin, als hoeksteen van de maatschappij, een van de belangrijke grondgedachten van het distributisme. Het distributisme was nogal nationalistisch en liberaal gericht, welke aspecten Dorothy Day en Peter Morin dan wel van de hand wezen. Nu, beste vrienden, het zijn allemaal termen eigenlijk nogal moeilijk te omschrijven in duidelijke omgrenzingen. En we gaan er dan ook niet dieper op in.
Onze bedoeling is om jullie ergens een gevoel mee te geven wat er leefde van ideeën in die tijd en over de gedachtegang van Dorothy Day en Peter Morin.
Dus met andere woorden, dan is het ook hoog tijd voor wat muziek. En Lut, jij had iets klaar liggen.
Wel, in de jaren 30 was er het lied Can the Circle Be Unbroken, gezongen door de Carter Family. Het is een hymne van hoop en doorzettingsvermogen, een boodschap dat het leven doorgaat, ook in het zicht van tegenspoed en zelfs na de dood.
I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Oh, can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Undertaker, undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home away in the sky, Lord, in the sky. I followed close behind her, tried to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in the grave. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Lonesome, missed my mother, she was gone. All my brothers, sisters crying, what a home so sad and lone. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
Welkom bij Radio Maria.
Op 1 mei 1933 verscheen dus het eerste nummer van het blad The Catholic Worker, de katholieke arbeider, opgesteld door Dorothy Day, samen met de Fransman Pierre Morin of Pieter Moren. Het werd dus geprijsd op 1 cent en sindsdien onafgebroken gepubliceerd. Het was bedoeld voor degenen die het meest leden onder deze grote depressie. Voor, zoals vermeld werd, zij die denken dat er geen hoop voor de toekomst is. Het kondigde vooral ook aan dat de katholieke kerk ook een sociaal programma heeft en dat er ook mannen en vrouwen van God zijn die niet alleen voor hun geestelijke, maar ook voor hun materiële welzijn werken. Het blad accepteerde geen reclame en steunde op vrijwilligers. En zo ontmoette Dorothy Day zuster Pieter Klever, die $1 schonk voor de eerste oplage.
We gaan even stilstaan bij deze bijzondere zuster, die veel heeft bijgedragen tot het werk van Pieter en Dorothy. Maar ook voor de versterking van haar katholieke geloof. Het klikte goed tussen beide vrouwen. Deze zuster werd op 17 juli 1899 in Georgia geboren als Hannah Elizabeth Fahy, in een gezin van 11 kinderen die bijzonder actief was in de katholieke kerk en in katholieke lekenbewegingen ter verdediging van het katholieke geloof in deze protestantse wereld. In die tijd heersten vele mythes, alsof de katholieken een bedreiging vormden. Op 18-jarige leeftijd zag de slanke Hannah Elizabeth haar toekomst liggen in ballet en vertrok ze naar de Russische balletschool in New York. Maar nog binnen het jaar ging ze er weg en schreef zich in aan het Trinity College in Washington en behaalde er een bachelor in 1923.
Maar een roeping knaagde en in 1924 trad ze toe tot de gemeenschap van de Missionary Servants of the Most Blessed Trinity in Washington, D.C., ook gekend als de Zusters Trinitariërs, een orde opgericht in 1918. En bij het afleggen van haar gelofte nam zij de naam aan van zuster Pieter Klever van het Kostbaar Bloed. Pieter Klever is een heilige uit het begin van de 16e eeuw, onder andere gekend voor zijn streven voor de afschaffing van de slavenhandel in Latijns-Amerika. Zuster Pieter Klever vervulde daarna verschillende opdrachten, zoals lesgeven in onder andere Alabama, New Jersey, overwegend onder de Afrikaanse Amerikanen, kinderen en alleenstaande moeders.
En zo ontmoetten ze in 1933 Dorothy Day en steunde volop de krant, de Catholic Worker. Ze voelde zich zeer goed in deze ideeën van sociale dienstverlening aan de gemarginaliseerden in de samenleving binnen een radicale pacifistische agenda. Ze was het wel niet altijd eens met Dorothy's radicale ideeën, maar samen hadden ze wel eenzelfde vastberadenheid en doel om aan de armen troost te brengen met geestelijke of materiële hulp.
En ze hadden geen bang om samen door bendes en drugsgeteisterde wijken te bezoeken en aan te pakken. Zo bezochten ze ook samen de staalfabrieken in de stad Gadsden in Alabama, waar Dorothy hoopte een vakbond op te richten om het lot van arbeiders te verbeteren. Dat was eigenlijk een gevaarlijke onderneming, maar ook zuster Pieter Klever zette door en onbewogen. En Dorothy schreef nadien:
de zuster was perfect thuis, in het lawaai en de chaos van de staalfabriek, bewaakt door mannen met pistolen.
Zuster Pieter Klever overleed in 2005 op de leeftijd van 105 jaar, na een leven van 100% inzet voor de sukkelaars in de samenleving. Nog op 80-jarige leeftijd bleef ze de gevangenen bezoeken, de opvangplaatsen voor daklozen en gaf ze naschoolse bijlessen aan kinderen. Maar laat ons eerst terugluisteren naar een passend lied, om daarna terug de draad op te nemen over de samenwerking tussen Dorothy Day en Peter Morin met hun krant The Catholic Worker.
Deze keer wordt het een protestlied uit het jaar 1938. I Ain't Got No Home van Woody Guthrie. Ik heb geen huis. Ik dwaal gewoon rond. De werkende man is arm en ik heb geen thuis meer in deze wereld.
I ain't got no home, I'm just a roaming round, just a wandering worker, I go from town to town, the police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore.
In de krant The Catholic Worker riep Peter Morin de lezers op hun huis open te stellen voor dak- en thuislozen. Je kon er de verslagen in lezen van stakingen en de resultaten van onderzoekingen naar de arbeidsomstandigheden, vooral van vrouwen en Afro-Amerikaanse arbeiders. Zoals de toestanden in de wasserijen, of pleidooien voor federale kinderarbeidswetten. Ook uitleg van de pauselijke teksten over sociale kwesties. Uiteindelijk was het ook de bedoeling om de lezers ertoe aan te zetten lokaal actie te ondernemen.
Regelmatig waren er ook spanningen met de hiërarchie van de Amerikaanse katholieke kerk. En dit reeds vanaf het eerste nummer. Zo moest Dorothy wel regelmatig te felle aanvallen van Peter Morin op de laksheid van de hiërarchie censureren. Peter Morin was wel radicaler en moest regelmatig wat getemperd worden. Zo had hij als titel van de krant eerst voorgesteld katholieke radicaal in plaats van katholieke arbeider. We zien ook hoe Dorothy poogde om een aantal nummers van de krant van het jaar 1935 te laten overhandigen aan paus Pius XI. De communisten hadden ook een krant, de Daily Worker, en uiteraard werd Dorothy nu op de korrel genomen omwille van haar kritiek op het atheïsme, op de klassenhaat, op de gewelddadige revolutie en op het afschaffen van privé-eigendom. In haar eerste nummer was verschenen: is het niet mogelijk radicaal te zijn en geen atheïst? Dorothy D. was wel zeer correct in haar kritieken en gefundeerd. En zo verdedigde ze de goede hulpprogramma's van de overheid, zoals het Civilian Conservation Corps, die dan weer door de communisten belachelijk werden gemaakt. En dan kwam het zelfs zo ver dat de communistische Daily Worker reageerde door de Catholic Worker te bespotten om hun liefdadigheidswerk. En zo stilaan kreeg het blad dan toch meer en meer de steun van de kerkelijke hiërarchie en van het katholieke tijdschrift Commonweal. En deze laatste schreef ooit over haar: er zijn maar weinig leken in dit land die zo volledig bekend zijn met de communistische propaganda en haar exponenten. En zo ging voor Dorothy de deur open van vele katholieke schrijvers uit deze periode.
Ondertussen werd het appartementje waar Dorothy Day woonde te klein. Het was een echte redactieruimte geworden. Ook organiseerde Peter Morin er regelmatig rondetafeldiscussies met duidingen over hun ideeën. Ook werd haar kleine woning zelfs meer en meer een toevluchtsoord, een opvangplaats voor daklozen en andere armen, eerst overdag en daarna zelfs 's nachts. Dorothy en Peter wilden consequent zijn en geloofden dat ideeën niet konden worden verspreid als ze niet zelf werden toegepast. Gastvrijheid werd de kern van de filosofie van de Catholic Worker.
Door de toestroom van donaties en vrijwilligers kwam er een eerste hoofdkantoor in New York City en werd de katholieke arbeidersbeweging geboren, of de Catholic Worker Movement, in 1936. En zo rezen er andere gehuurde huizen uit de grond om mensen in nood op te vangen, voedsel en kleding uit te delen en te koken voor honderden anderen. Zoals de House of Hospitality in de Lower East Side van New York. Heel in het bijzonder waren ook de onafhankelijk van elkaar bestaande boerderijen of farms waar er een gemeenschappelijk leven was. Zo ontstond de eerste, de Eastern Farm in Pennsylvania, in 1936. De mensen die er hielpen waren vrijwilligers die niet werden betaald en gekozen hadden voor vrijwillige armoede. Uiteraard werden wel aalmoezen aanvaard. Dus het kwam wat overeen met het reeds besproken katholiek-anarchistisch idee, gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, beheerd door lokale arbeidsraden met democratisch verkozen afgevaardigden, maar alles nu binnen een katholiek kader. Kleine gemeenschappen, gebaseerd met de slogan van ieder naar vermogen, aan ieder naar behoefte. En deze Catholic Worker Movement verspreidde zich snel naar andere steden in de Verenigde Staten en zelfs later naar Canada en het Verenigd Koninkrijk. Tegen 1941 waren er meer dan 30 onafhankelijke dergelijke gemeenschappen gesticht. En tot de dag van vandaag. In 2017 waren er 260 van dergelijke gemeenschappen in de Verenigde Staten en 32 wereldwijd, waaronder in Nederland.
Dorothy Day benadrukte altijd dat het ging om het beoefenen van de gastvrijheid en meer in het algemeen de werken van barmhartigheid. Maar ook daar waar jij leeft, in jouw buurt of waar ook. Het principe was om de samenleving te herstellen door plaatselijke gemeenschappen te stichten, met geen andere doctrine die hen verenigde dan het evangelie. En daarin uiterst belangrijk een pacifistische beweging die directe hulp biedt aan armen en daklozen, gecombineerd met geweldloze directe acties.
Zo, beste vrienden, tot zover dit tweede deel over het leven van de dienares Gods Dorothy Day. U hebt het zeker al verstaan dat het niet zo eenvoudig is om het zo klaar mogelijk weer te geven. Sommige zaken zouden misschien wat meer uitleg mogen hebben, maar ergens moeten we ons beperken. maar we denken toch dat de essentie naar boven komt. Een vrouw met een enorm hoog rechtvaardigheidsgevoel en een radicale houding tegen al wat geweld is. En dat pacifisme was bijzonder strikt, zodat Dorothy zelfs afstand nam van de traditionele kerkelijke leer over een rechtvaardige oorlog. En we zullen zien dat dit laatste haar ook problemen zal bezorgen bij de vele oorlogssituaties die er zijn aan te komen, zoals Wereldoorlog 2, de Spaanse Burgeroorlog en vooral de Vietnamoorlog. Maar dit is voor de volgende uitzending. En we gaan eruit met een woordje over haar dochter, Tamara Teresa, geboren op 4 maart 1926. Tamara huwde later met William Hennessy, overleed in 2008 en had 18 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. En ze zei ooit over haar moeder Dorothy in een interview in 2003.
Mijn moeder was veel op reis en ik werd door verschillende mensen opgevangen en verzorgd. Het leven was moeilijk voor ons beiden. Mijn moeder had haar werk en tegelijkertijd had ze mij. Maar ze was erg toegewijd, maar ook verscheurd. Mijn moeder hield zoveel van haar familie en op zoveel manieren hield ze me op de been. Ze verwachtte veel van me en tegelijkertijd steunde ze me enorm. En daar kan ik niet genoeg goeds over zeggen.
Zo kwam er in januari 2020 een film uit over Dorothy Day, The Revolution of the Heart, de revolutie van het hart. De film werd voorgesteld aan de Georgetown University en Washington DC door de vereniging, genaamd, vrij vertaald, Initiatief over het katholieke sociale denken en het publieke leven. Op dit symposium was ook aanwezig de kleindochter van Dorothy Day, Martha Hennessy, 65 jaar, dus de dochter van Tamara Teresa. Ze gelijkt trouwens goed op haar grootmoeder. Op de vraag of Paus Franciscus nauw aansluit bij de gedachten van Dorothy Day, was haar antwoord absoluut, een paus naar haar hart. Dorothy sprak veel over de noodzaak om meer te doen dan alleen demonstreren en spreken. Er is altijd de noodzaak om te handelen zonder angst. Angst overheerst ons elke dag en dit moeten we overwinnen. Een thema waarop Martha veel terugkwam, echt in de lijn van haar grootmoeder, was de wapenwetloop. En zo gaf ze als antwoord op de vraag: wat is de roeping van christenen in deze tijd?
To love God with all your heart, mind and soul, and to love your neighbor as yourself. And we have to look at all of our levels of complicity. We have a war economy, and many of our institutions are actually investing in the bomb. And we cannot let ourselves off so easily. If we want to consider ourselves Christians, let's remember. So Dorothy had a lot to say about our complicity and what we need to do to change that.
God liefhebben met heel je hart, je verstand en je ziel en je naaste als jezelf. We moeten kijken naar al onze niveaus van medeplichtigheid. We hebben een oorlogseconomie en veel van onze instellingen investeren in de bom. En we kunnen er ons niet zo gemakkelijk van afmaken als we onszelf als christenen willen beschouwen. Dorothy had dus veel te zeggen over onze medeplichtigheid en wat we moeten doen om dat te veranderen.
Zo gaf kleindochter Martha op deze bijeenkomst een antwoord op de vraag van een student die zich afvroeg hoe de jongeren vandaag in de frontlinie tegen wapengeweld en voor een immigratiehervorming het leven van Dorothy Day kunnen gebruiken als inspiratie om te dienen en te handelen.
It's part of the Catholic social teachings. It's part of what must be done as Catholics. All of those issues. The Catholic Worker paper has two things on the front cover, and one is what's happening at the border, families being separated, and the Pope speaking in Hiroshima about nuclear abolition. You have your program laid out for you in the Catholic Worker movement.
Well,
study.
Het is een deel van de katholieke sociale leer. Het maakt deel uit van wat moet gedaan worden als katholieken bij al deze problemen. Ons tijdschrift, The Catholic Worker, vermeldt twee dingen op haar frontpagina. Aan de ene zijde wat er gebeurt aan onze grenzen met families die gescheiden worden. En aan de andere zijde de paus die spreekt in Hiroshima over de vernietiging van nucleaire wapens. Hier heb je jouw programma opengelegd voor de Catholic Worker Movement. Bestudeer het.
Ook werd aan Martha de volgende vraag gesteld. Waar vind je de kracht en de moed om dit te doen?
Well, we can't do it without each other. We can't do it outside of the beloved community. We rely on each other. We gain courage from each other and direction. There's so much to be grateful for. Life is incredibly beautiful. I've had a very privileged life. And there's a lot of joy in working in a house of hospitality. You know, I'm in the hands of God at this point, and it's okay.
We kunnen het niet doen zonder de anderen. We kunnen het niet doen buiten onze geliefde gemeenschap. We vertrouwen op elkaar en we krijgen moed van elkaar en richting. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Het leven is ongelooflijk mooi. Ik heb een zeer bevoorrecht leven gehad. Er is veel vreugde in het werken in een opvanghuis. Ik ben nu in de handen van God. En het is goed.
Zo, beste luisteraars, tot zover dit tweede deel over Gods dienares Dorothy Day. In de volgende uitzending gaan we weer verder in haar levensverhaal. Hartelijk dank voor het luisteren.